mag ik u voorgaan in gebed. Hemelse Vader, we gaan zo uit uw woord lezen. En dan past het ons voor u te verschijnen en u in de eerste plaats te danken voor dat woord. Te danken voor de mensen die u geïnspireerd hebt om het op te schrijven, om het op te tekenen. Te danken voor de mensen die door de eeuwen heen dat woord hebben bewaard en vertaald. Zozeer zelfs dat we het vandaag in onze eigen taal kunnen lezen. De taal van ons hart. En tegelijkertijd ontdekken we, Vader, het kan wel in de taal van ons hart geschreven staan, maar als u het ons niet openbaart, dan gaat het toch niet leven. En daarom is het ons gebed ook, Vader, vanmorgen, dat u ons uw geest schenkt, zodat we mogen verstaan wat u vanmorgen door uw woord heen tot ons wil zeggen. Dat u mij zegent, Vader, als ik uw woord probeer uit te leggen, dat ik het mag doen onder de leiding van uw Heilige Geest en in overeenstemming met wat u hebt geopenbaard. Dat we vanmorgen uw stem verstaan. Vader, wilt u dat geven? In Jezus' naam. Amen. Er ging al een voorzichtige schok door de zaal toen ik aangaf dat ik over de hel zou gaan preken. En die schok die is niet beperkt tot u alleen. Want als het vandaag de dag over de hel gaat, dan is het zo dat mensen veel moeite met de hel hebben. En dat is niet zo gek, want als we in het Nieuwe Testament op zoek gaan naar wat er beschreven wordt over die plaats, waarvan de kinderen al weten dat het niet een fijne plek is, dan is die moeite meer dan op zijn plaats. Als we bijvoorbeeld denken aan wat er in Openbaring geschreven staat over de poel die brandt van vuur en zwavel, dan lezen we in Openbaring 20, ik meen dat het vers 10 is, dat daar de duivel in gegooid wordt. De valse profeet en het beest zijn daar al in. En dan staat er, zij zullen dag en nacht gepijnigd worden. Dat is een verschrikkelijk beeld. Die poel, die brand van vuur en zwavel waar dag en nacht gepijnigd wordt. En dat maakt dat christenen vandaag de dag het geloof in de hel hebben losgelaten. Er is een onderzoek geweest, nog niet zo lang geleden, en daaruit bleek 27% van de christenen gelooft nog in de hel. Het percentage dat gelooft in de hemel is veel hoger. En men redeneert dan aan de hand van een aantal gedachten. Bijvoorbeeld, zo zegt men, de liefde van God, die kun je toch niet verenigen met die verschrikkelijke plaats die de hel is. Of er wordt gezegd, een eeuwige straf die je bewust moet ondergaan, dat staat toch helemaal niet in verhouding tot de zonde, die heel vaak onbewust is en nooit eeuwig. En dus laat men dat geloof in de hel los. En dan komt eigenlijk deze vraag als algemene vraag naar voren. Ik zie dat die niet helemaal past. Een liefdevolle God en de hel, dat kan toch eigenlijk niet? Hoe is dat nou mogelijk? We willen met elkaar lezen uit Markus 9, vers 42 tot en met vers 50. En dan gaan we over de hel nadenken. Ik lees uit de NBV. En ik zag dat u dat gewend bent, want de exactezelfde versie ligt hier op de kansel. Jezus is hier aan het woord en het is wel goed om even het kopje boven vers 30 erbij te pakken, want vers 42 tot en met 50 valt onder datzelfde kopje en daar staat boven onderricht aan de leerlingen. Dus de leerlingen van Jezus krijgen hier onderwijs van Jezus en dan zegt Jezus vanaf vers 42, wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan, dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan, dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u als u het woord van God hoort, het in uw hart bewaart en het uw gedrag ook laat bepalen. We gaan nadenken over de hel en de eerste vraag die we dan moeten stellen is, wat is de hel eigenlijk? Wat is de hel? Als je dan op zoek gaat in de Bijbel naar dat woord, om uit te zoeken wat die hel is, dan kom je iets opvallends tegen, want afhankelijk van de vertaling die je pakt, kom je dat woord hel vaak, minder vaak of helemaal niet tegen. Ik heb even de belangrijkste vertalingen van dit moment op een rijtje gezet, althans zoals ik inschat dat het bij ons in de gemeente gebruikt wordt. De Herziene Statenvertaling gebruikt dat woord hel 24 keer. Waarvan 15 keer door Jezus. De NBG-vertaling van 51, die gebruikt de term slechts 12 keer. En de NBV, die gebruikt de hel helemaal niet. Dat is toch opvallend. En het heeft natuurlijk alles te maken met de woorden in het Hebreeuws of het Grieks die vertaald worden. Want wat is nou het geval als we op zoek gaan naar het Grieks? Dan is het zo dat 12 keer in het Grieks het woord Gehenna gebruikt wordt. En die wordt dan door de NBV structureel onvertaald gelaten. Dat hebben we net ontdekt in Markus 9. Jezus spreekt over de Gehenna. Dat woord dat is gewoon het Griekse woord wat er geschreven staat. Dat is niet vertaald. En wat is nou de gedachte bij dat woord? Mag je dat inderdaad met hel vertalen? Want dat is precies wat de NBG structureel doet. De Herziene Statenvertaling die heeft 12 meer versies van de hel. En dat heeft alles te maken met het feit dat ook Hades en Sheol, beide termen voor het dodenrijk, met hel worden vertaald. Dat is onterecht. Maar het gaat om die 12 keer dat in het Grieks het woord Gehenna gevonden wordt. En wat is dat dan, Gehenna? Nou, u hebt net de eerste sheet, de achtergrond gezien, dat was een kaart van Jeruzalem. En hier zien we nog net staan op de sheet zoons van Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom. Dat is waar het woord Gehenna vandaan komt. Even iets meer perspectief. Die dikke lijn, dat is de muur van Jeruzalem in de tijden van Jezus. En aan de zuidkant van Jeruzalem vind je dan het dal van de zonen van Hinnom. Of het dal van Hinnom, verkort. En in het Hebreeuws zeg je dan over het dal van Hinnom, Gehinnom. Dat is dan verbasterd naar het Grieks en dan krijg je Gehenna. Dus Gehenna betekent niks anders dan dal van Hinnom. Maar waarom wordt dat dan vertaald met hel? Nou, dat heeft alles te maken met wat we in het Oude Testament zien gebeuren. Al in 1 Koningen 11 wordt er gesproken over ruimte voor Moloch of Molech. Een god uit de omgeving van Israël die aanbeden wordt door middel van kinderoffers. En die kinderen die werden geofferd aan deze godheid door ze te verbranden met vuur. En Salomo die richt ruimte in voor deze Molech. En dan gebeurt het dat de kinderen verbrand worden in het dal van Hinnom. En dat krijgt dus een hele negatieve associatie. Dat zien we bijvoorbeeld in Jeremia 7 verwoord. Als Jeremia zegt, Jeremia wordt door God gebruikt om te spreken. God is hier eigenlijk aan het woord. Jeremia 7 vanaf vers 30, halverwege. Zij hebben de tempel waaraan mijn naam verbonden is met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd. En in het Hinnomdal, Gehenna, de offerplaats Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. Ik heb dat nooit geboden. Ik heb dat nooit gewild. Dus dat dal van Hinnom, dat krijgt de associatie van de afgoderij van de Moloch, de afgoderij waar de kinderen verbrand worden. En als er dan goede koningen zijn in de tijd van Juda, dat koninkrijk, dan wordt dat dal, dat wordt vanwege de onreinheid, vanwege de afgoderij die daar plaatsvond, dat wordt als vuilstort gebruikt. Dus de mensen uit Jeruzalem die komen en die brengen hun vuil naar dat dal van Hinnom, die gooien het vuil in dat dal en dat vuil moet daar verbranden. En hoe houdt men dat vuur brandend? Gebruik dan in die tijd fosfor, wat zeer pregnante lucht heeft, om dat vuur brandend te houden, zodat het vuil wat erin gegooid wordt, daadwerkelijk door het vuur wordt verteerd. Dus dat is de associatie bij het dal van Hinnom. Daar worden de kinderen geofferd, verbrand met vuur, en daar stinkt het, want daar is alles wat onrein is aan het branden. En dat vuur, dat houdt niet op. Dat is de hel. Dat is het beeld dat Jezus oproept als hij over Gehenna spreekt. En dan presenteert hij dat als een mogelijke bestemming voor de mens. Een verschrikkelijk perspectief. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat is beeldspraak. En omdat het beeldspraak is, omdat het symbolisch is, zal het met de realiteit toch nog wel meevallen. He, die beeldspraak die is afschrikwekkend, die is gruwelijk, maar de praktijk van de hel zal dan toch wel meevallen. Nou is de vraag of we dat overeind kunnen houden en ik geef even twee voorbeelden daarbij. Stel u zich voor, ik zit in een lastige situatie en ik zeg over die situatie, bovenste plaatje, dat was een nagel aan mijn doodskist. Dat is de beeldspraak van onze taal vandaag de dag. Dat kun je gewoon zeggen en iedereen begrijpt wat je daarmee bedoelt. Maar is de realiteit dan minder erg dan het beeld of is de realiteit erger dan het beeld? Bedoel ik daarmee, ik krijg van iemand een spijker en die kan ik in het hout slaan? Of bedoel ik daarmee te zeggen, ik ben dichter bij de dood gekomen? Dus het beeld wat ik gebruik in mijn taal is niet minder erg dan de werkelijkheid, maar de werkelijkheid is erger dan het beeld. Zo zou ik ook kunnen zeggen, als ik te maken heb met een zeer vervelend persoon, dan zou ik kunnen zeggen, hij bezorgt mij grijze haren. Daarmee bedoel ik niet dat hij op een gegeven moment aan de deur stond en een pakketje overhandigde waar wat grijze haren in zaten. Nee, ik bedoel daarmee iets veel ergers. Ik ben merkbaar ouder geworden door het contact met deze persoon. Dus het beeld, dat communiceert niet een realiteit die veel minder erg is dan het beeld. Nee, het beeld communiceert iets in mildere mate dan hoe de werkelijkheid er straks uit zal zien. Dus als we zo over de hel denken en we horen Jezus Gehenna gebruiken, het dal van Hinnom, waar het vuur niet uitgaat, waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, dan is dat beeld van het dal van Hinnom niet een bericht dat het straks wel mee zal vallen, maar dan kondigt het aan, de hel is een verschrikkelijke plaats. Huiveringwekkend, angstaanjagend. De volgende vraag die we dan moeten stellen is, wie komen er eigenlijk in de hel? En is het dan eigenlijk wel mogelijk dat een liefdevolle God mensen naar de hel laat gaan? Een liefdevolle God die mensen naar de hel laat gaan. Als mensen daarover nadenken vandaag de dag, dan komen ze al heel snel tot de overtuiging en de conclusie, het is niet eerlijk dat sommigen naar de hel gaan. En eigenlijk zou ik u vanmorgen die gedachte op het hart willen drukken. Het is niet eerlijk dat sommigen naar de hel gaan. Alleen ik kom niet tot die conclusie omdat ik zeg, kan een liefdevolle God mensen wel naar de hel laten gaan? Ik kom tot die conclusie omdat ik het woord van God serieus wil nemen en bestudeer. En dan de conclusie trek, wat ik daar lees, dat maakt dat we moeten concluderen, het is niet eerlijk dat sommigen naar de hel gaan, we hebben de hel allemaal verdiend. Dus als we die vraag stellen, kan een liefdevolle God mensen wel werkelijk naar de hel laten gaan, dan stellen we eigenlijk de verkeerde vraag. Kan een liefdevolle God mensen wel naar de hel laten gaan? Het is een verkeerde vraag, want we maken onze norm, onze gedachte, de maatstaf voor hoe God zich zou moeten gedragen. Wij zeggen, wij kunnen ons niet voorstellen dat je vanuit liefde mensen naar de hel laat gaan. En omdat wij het ons niet kunnen voorstellen, moet God zich maar aanpassen aan ons voorstellingsvermogen. En dan vergeten we gemakshalve even dat Paulus in Romeinen 9 schetst dat we als klei zijn in de hand van de pottenbakker. En dat we als beker of bord worden gebruikt, dan eigenlijk in een soort van geneigd zijn om tegen de pottenbakker te zeggen, ja, nu ben ik maar een gewoon bord. Had u van mij niet een mooie kruik kunnen maken? We vergeten gemakshalve even wat Jesaja namens God zegt in Jesaja 55. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Het is de verkeerde vraag. Als we vragen, kan een liefdevolle God mensen wel naar de hel laten gaan? Ook omdat we vergeten dat we de hel allemaal verdiend hebben. We moeten een andere vraag stellen. Deze vraag is beter. Hoe kan God mensen eigenlijk niet naar de hel laten gaan? Hoe kan God de bestemming die we allemaal verdiend hebben, toch nog veranderen? Dat is de vraag die we moeten stellen. Hoe is het mogelijk dat die rechtvaardige God, die mens die gezondigd heeft, die tegen hem is ingegaan, die niet met hem mee wilde, die hem niet wilde gehoorzamen, toch niet naar de hel laat gaan? Dat is de vraag die er werkelijk toe doet, voor ons allemaal. Als Jezus in Markus 9 dan radicale taal gebruikt, als hij dan schetst hoe het met de mens zal gaan die op de verkeerde weg gaat, dan zegt hij niets anders dan wat we in de rest van de Bijbel tegenkomen. Wie zondigt, is op de weg naar de hel. Is op de weg bij God vandaan en komt uiteindelijk in de hel terecht. En daarom is Jezus ook zo radicaal. Daarom houdt hij zijn leerlingen voor, als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem maar af. Je kunt beter met één hand het leven ingaan dan met twee handen de hel ingeworpen worden. Jezus gebruikt radicale taal. Hij zegt, je moet afrekenen met alles wat jou op de verkeerde weg brengt. Want die verkeerde weg brengt je uiteindelijk naar de hel. Niet God, maar de weg die je zelf kiest, brengt je naar de hel. En dan spreekt Jezus over amputatie. Dat confronteert. Want dat is diep ingrijpend. En als we eerlijk zijn, ik zou u kunnen vragen, steekt u uw hand eens op als u uw hand heeft afgehakt. Er gaan weinig handen omhoog. Als we eerlijk zijn, hebben wij onze handen, onze voeten niet afgehakt. We hebben onze ogen niet uitgerukt. En dat is niet omdat we Jezus niet willen volgen. Maar dat is omdat we begrijpen dat als Jezus spreekt over het afhakken van handen en voeten en het uitrukken van ogen, dat ons probleem veel dieper zit. Het is niet mijn hand die me tot zonde verleidt, of mijn voet of mijn oog. Ondanks het feit dat er via mijn oog wel veel verleiding binnenkomt. Maar het zit veel dieper. De zonde, de bron van de zonde, zit in mijn aard. En dat kan ik er niet uittrekken. Dus als Jezus zulke radicale taal gebruikt, dan maakt hij ons daarmee bewust, ons probleem zit diep van binnen. En dat maakt dat we eigenlijk met des te meer overtuiging die vraag stellen. Hoe kan God mensen niet naar de hel laten gaan? Hoe kan God mij niet naar de hel laten gaan? Toch komt er in die radicale taal van Jezus ook een positieve gedachte mee. Jezus spreekt over amputatie. En als artsen over amputatie spreken, dan zeggen ze, er zijn wel verschillende redenen om tot amputatie over te gaan, maar het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Die patiënt, die is dusdanig ziek, dusdanig aangetast, dat amputeren, dat de enige weg is om het leven te behouden. De kans op voortschrijdende infectie is zo groot dat amputatie de enige kans kan zijn om het leven te behouden. En daar gaat het bij amputatie om. Daar gaat het Jezus hier ook om. Hij spreekt deze taal omdat hij ons wil voorhouden dat we ons leven kunnen behouden. Dat is wat hij tegenover de hel zet, tegenover de Gehenna zet in vers 43. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan. Hij zegt in vers 45 het vergelijkbare. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En dan maakt hij het in vers 47 concreet. Wat bedoelt hij nou met dat leven? Want hij spreekt tot levende mensen. Wat bedoelt hij dan met het leven binnengaan? Vers 47. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden. Dus het leven waar Jezus over spreekt, het ware leven, dat is het koninkrijk van God. Jezus maakt ons duidelijk, er is een alternatieve bestemming. Je kunt op een andere plek terechtkomen dan in de hel. Het koninkrijk van God. Er is dus een alternatief. En dat is goed nieuws. Of misschien zou ik moeten zeggen, dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie van Jezus Christus, beste mensen. We zijn op weg naar de hel, maar er is verlossing van onze verdiende bestemming mogelijk. Je kunt verlost worden. Je kunt vergeving ontvangen. Je kunt verzoend worden met God. Als we nog even naar Openbaring zouden kijken en je zou het laatste oordeel voor je zien, dan is er eigenlijk maar één vraag van belang bij dat laatste oordeel. Staat jouw naam, staat uw naam opgetekend in het boek van het leven? Dat is het boek van het Lam. Ben je daadwerkelijk die relatie met Jezus Christus aangegaan? Ben je één geworden met Hem? Ben je opnieuw geboren? Want die zonde, die bron van die zonde zit zo diep, die kunnen we niet uitroeien. We moeten opnieuw geboren worden. En pas als we opnieuw geboren zijn, dan zullen we een andere bestemming bereiken dan de Gehenna, dan de hel. En eigenlijk wil ik u daartoe vanmorgen oproepen. Ik wil u oproepen om u te keren, af te keren van dat oude leven, van uw oude weg en u te keren naar Jezus Christus. Om u aan Hem over te geven. Om de toekomst, om je toekomstige bestemming te veranderen. Ik denk dat toen ik begon over de hel, en als ik dan uitleg wat die hel dan is, wat Jezus daarmee bedoelt, dat er bij sommigen van u angst is bovengekomen. Want het is een verschrikkelijke plek en daar willen we niet zijn. En dan kun je op twee manieren met die angst omgaan. Je kunt denken, nou ik zit nog even de dienst uit, duurt niet lang meer. En dan daarna, dan probeer ik bij de koffie of thuis, probeer ik de angst wel weer te sussen. En ik leef mijn leven wel weer zoals ik het altijd heb gedaan. En er is genoeg in deze wereld om die angst naar de achtergrond weg te drukken. De Tour de France is alweer begonnen, het wereldkampioenschap voetbal is nog bezig en misschien heeft u andere hobby's. Dus er is genoeg om die angst weg te drukken. Maar er is nog een andere optie om met die angst om te gaan. Want als u de angst wegdrukt, dan mist u misschien wel het feit dat God die angst in uw hart legt, omdat God wil voorkomen dat u in de hel terechtkomt. Ik ben ervan overtuigd dat als u angst voelt bij de hel, dat die angst bij God vandaan komt, omdat God wil dat u het koninkrijk van God binnengaat. Omdat God ernaar verlangt dat u verlossing vindt bij Jezus Christus. En als u die angst dan probeert weg te stoppen, dan ontneemt u uzelf de kans om het leven te vinden. Dan ontneemt u uzelf de kans om een andere bestemming te ontdekken dan die vreselijke plaats die de hel is. Laat het dan zo zijn. Dat vandaag het keerpunt is in uw leven en dat u vandaag afrekent met die angst. Niet omdat u hem wegdrukt, want misschien laat God hem opnieuw opkomen, omdat God genadig is. Maar omdat u met de angst naar Jezus Christus gaat, omdat u knielt aan de voet van het kruis. En omdat u ervaart, al mijn zonden, al mijn zorg, ik mag ze bij God brengen en Hij neemt ze van me weg. Misschien schaamt u zich ervoor om die angst met iemand te bespreken. En dan zou ik in de lijn van wat Jezus zegt willen zeggen, het is beter om met een beetje schaamrood op de kaken het koninkrijk van God binnen te gaan, dan om met een fier opgeheven hoofd in de hel geworpen te worden. Mag vandaag de dag zijn dat u afrekent met de angst voor de hel. Misschien zegt u, ja, Gijs, leuk dat je uit Kampen gekomen bent om ons dit te vertellen, maar dat weten we allemaal al. Ik heb mijn leven aan de Heer overgegeven, ik ben opnieuw geboren, wat moet ik dan nog met die hel? Nou, dan wil ik u 4 gedachten meegeven. Als u zegt, ik heb toch ook moeite met die hel, van harte gefeliciteerd. Het past ons om moeite te hebben met de hel. De gedachte alleen al dat er mensen zijn die zo God hebben losgelaten, die zo zonder God leven, dat ze op zo'n plaats terechtkomen, het is huiveringwekkend. En ik schiet erin tekort als het gaat om de bewogenheid met die mens die daar naartoe op weg is. Dus als u moeite heeft met de hel, dan zou ik u willen feliciteren, want het past u. Het sluit helemaal aan bij wat God zelf openbaart in Ezechiël 33 bijvoorbeeld, waar God zegt, ik vind geen vreugde in de dood van de goddelozen. We zien iets van die bewogenheid bij Jezus als hij Jeruzalem nadert en in tranen uitbarst. Omdat hij zegt, ik had u wel bij elkaar willen verzamelen, als kuikens bij een hen, maar u hebt niet gewild. We zien die bewogenheid bij Paulus als hij nadenkt over zijn geloofsgenoten, die Jezus niet hebben aanvaard. Diep bewogen is hij dan. Dus als u moeite heeft met de hel, het sluit helemaal aan bij het vaderhart van God. Maar laat het zo zijn dat die moeite van de hel u niet leidt naar ongeloof over de hel. Want Jezus spreekt erover als realiteit. Maar laat het zo zijn dat de hel u in beweging zet. Mijn eerste gedachte, wat moeten we met de hel, is deze. Laat het een motivatie zijn voor jouw getuigenis. Mag de moeite die we hebben met de hel ons zozeer in beweging zetten, ons bewogen maken, dat we getuigen waar en wanneer we maar kunnen. Kijk even mee naar vers 49 en 50 uit Markus 9. Jezus heeft eigenlijk de gedachte over de hel afgerond en dan voegt hij deze 2 versen nog toe. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed, maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Als Jezus over de hel nadenkt en hij over dat vuur van de hel nadenkt, dat niet meer uitgeblust wordt, dan voegt hij toe, iedereen moet met vuur gezouten worden. Dus dat vuur is er voor ons allemaal. Maar de suggestie die hierin meekomt, is dat er op 2 manieren sprake van vuur kan zijn. Waarschijnlijk denkt Jezus bij vers 49 aan dat beeld van de smelter die het vuur gebruikt om zilver zuiver te maken of het goud zuiver te maken. En dan gaat het erom hier dat je dat vuur in je leven ervaart, niet omdat het oordeel van God is, maar omdat je je aan God wil toewijden en hij je zuiver maakt, hij je heiligt. Die gedachte komt ook in dat woord zout mee. Het verwijst naar de offers van het Oude Testament waar zout aan toegevoegd moest worden om welgevallig te zijn voor God. Dus de gedachte is hier, als je nou je leven in de dienst van God wil stellen, als je nou je leven als offer aan God wil aanbieden, dan moet je zout zijn, dan moet je zout de kracht niet laten verliezen. En dan kun je dus afvragen, wat zijn de kenmerken van zout, als we als zout moeten zijn? Ik hoorde daar een mooi voorbeeld bij. Er was een Bijbelkring en mensen spraken over die uitspraken van Jezus, over dat zout. En ze zaten zo met elkaar na te denken, wat zijn nou de kenmerken van zout? En er was 1 kringlid die zei, nou zout, dat is bederfwerend. Nou, er werd instemmend geknikt en mensen dachten erover na en spraken erover door. Bederfwerend, ja inderdaad, als we als zout zijn in de wereld, dan zorgen we dat het wat langer meegaat. En er stond iemand anders op en die zei, ja maar zout is ook een smaakgever. Ja, ja, de hoofden knikten weer. Als we in de naam van de Heer Jezus zout zijn in deze wereld, dan geven we er iets meer kleur aan. Dan kan het wat mooier zijn. En ze hadden er een heel gesprek over, totdat iemand zei, Kenmerken van zout? Van zout krijg je dorst. En ineens was voor iedereen deze vraag duidelijk. Heb ik mensen dorstig gemaakt naar Jezus? Dat zou ik u willen meegeven als u moeite hebt met de hel. Leef met die vraag. Heb ik mensen dorstig gemaakt naar Jezus? Heb ik zo geleefd, zo gesproken, me zo gedragen dat mensen geïnteresseerd zijn geraakt in wie Jezus Christus is? Bid dat je zo zout mag zijn in deze wereld. En misschien zijn er wel mensen waarvan je weet ze willen met God niets te maken hebben. Maar maak dan met jezelf en met God die afspraak dat je structureel voor deze mensen zult bidden. Totdat ze tot geloof zullen komen, want God hoort onze gebeden. Een aantal jaar geleden vroeg er een man bij ons in de gemeente de doop aan. En in het gesprek over de doop vertelde zijn vrouw dat ze 13 jaar voor hem gebeden had. Ik bedoel u niet te ontmoedigen dat u soms lang moet bidden. Ik bedoel u te bemoedigen dat gebed verhoord wordt. Neem de tijd om op de knieën te gaan voor mensen uit onze omgeving die Jezus nog niet kennen. Bid ook voor ingangen om dat gesprek aan te gaan en van Jezus te getuigen met woorden. Vraag om fijngevoeligheid. Misschien heb je al zoveel woorden gebruikt dat het beter is om niet meer met die ander over God te spreken, maar met God over die ander. Laat die bewogenheid ons aanzetten tot getuigen van wie Jezus is. Tweede gedachte, wat moeten we met de hel? We moeten ons realiseren dat als Jezus over de hel spreekt, dat hij zijn onderwijs geeft aan leerlingen. Als Jezus over de hel spreekt, dan heeft hij het niet tegen ongelovigen. Dat moet ons bepalen bij hoe we met ongelovigen omgaan en hoe we met de hel omgaan. Als de hel de basis is voor onze evangelisatieboodschap, dan is de kans heel groot dat we ons doel niet bereiken. Als je alleen maar zou zeggen tegen die ongelovigen die je tegenkomt, je gaat naar de hel, dan bewerk je misschien dat die ander, als die al naar je wil luisteren, dat die ander zijn gedrag gaat veranderen. Maar dan gaat hij vervolgens op zijn goede gedrag vertrouwen en komt hij alsnog in de hel. Want dat goede gedrag gaat je niet redden. Betekent niet dat de hel geen onderdeel zou kunnen zijn van je evangelisatieboodschap, maar het kan niet de basis daarvoor zijn. Want we getuigen primair niet van de hel, maar van de Heer die van de hel verlost. Dus we moeten ons realiseren, die hel die is een waarschuwing voor gelovigen, voor ons. En als we dan met de hel geconfronteerd worden, dan worden we eigenlijk geconfronteerd met het feit dat we uit onszelf die verlossing niet kunnen bereiken. We worden door de realiteit van de hel gestimuleerd, aangezet om Jezus Christus te vertrouwen. Om van hem te verwachten wat we zelf niet kunnen bewerken. Die hel spoort ons aan om kritisch te blijven kijken naar ons eigen leven. Om die vraag steeds opnieuw te stellen. Waar zit ik nog vast aan de zonde? En waarom heb ik het nog niet losgelaten? De realiteit van de hel drijft ons naar Jezus. In vertrouwen, in gedrag en in verlangen. Wat moeten we met de hel? De derde gedachte die ik u wil meegeven vanmorgen. De hel zet ons op het spoor van tucht in de gemeente. Ik weet niet hoe het hier gaat. Af en toe hoor ik van Frits wel eens iets. Ja, niet over tuchtsituaties, maar wel iets over hoe de gemeente is. En ik kan me voorstellen dat de tucht gewoon hier wordt toegepast. Dat er serieus wordt nagedacht over de tucht. Maar ik vind in de hel een motivatie voor de tucht, mensen. Als je nadenkt over de weg die mensen bewandelen. En je realiseert wat tucht is. Tucht komt van het Duitse woord zucht. En dat heeft alles met trekken te maken. Dan is de gedachte bij de tucht dat je mensen trekt, terugtrekt naar de weg achter Jezus Christus aan. Dat betekent dat als iemand afdwaalt van die weg en de verkeerde weg kiest, de weg opgaat richting de hel, dat je hem terugroept naar de weg van het leven. Als het niet zou uitmaken dat hij een weg zou kiezen waar de bestemming evengoed dezelfde is, dan zou je hem moeten laten gaan. dan maakt het niet uit. Maar Jezus houdt rekening met die weg die naar de hel loopt. En als hij dan in Matteüs 18 daar heel expliciet over spreekt, dan lijkt het hier in vers 42 impliciet het geval te zijn. Daar staat in vers 42, wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Jezus zegt, je kunt nog beter met een molensteen om je nek in zee gegooid worden en dus verdrinken, want daar kom je niet meer vanaf, van die molensteen, dan dat je een gelovige afbrengt van de goede weg. En wat hij hiermee bedoelt is natuurlijk niet alleen dat je die gelovige niet mag verleiden om te zondigen, maar hij bedoelt dat je radicaal anders met die gelovige moet omgaan. Hij zegt hiermee eigenlijk dat je die gelovige op die weg van het leven moet houden. Dus de hel is een motivatie om werkelijk dat ingewikkelde gesprek aan te gaan als je zonde bij een broeder of zuster ziet. En gewoon maar open te beginnen met die vraag, ik heb dit bij jou gezien, heb ik het wel goed gezien? Klopt het wel? Kun je me alsjeblieft uitleggen wat ik heb gezien? En dan ga je daarover in gesprek. De hel is motivatie voor de tucht, want als je dat gesprek met die broeder of zuster kunt voeren en je wint hem voor de weg van Christus, dan wordt de hel vermeden. Tucht wordt ingegeven door de zorg en de liefde voor die ander. En een gemeente waar geen tucht wordt gehanteerd, is een gemeente waar de onverschilligheid van de liefde wint. Mijn vierde en laatste gedachte als antwoord op die vraag, wat moeten we met de hel? We vinden juist door de hel echte troost. Die vraag, ik zei het, is eigenlijk de verkeerde vraag. Hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel laten gaan? Ik zou eigenlijk willen zeggen, een liefdevolle God moet mensen wel naar de hel laten gaan. Maar daar schrikken we misschien een beetje voor terug, om dat zo ronduit uit te spreken. Een liefdevolle God moet mensen wel naar de hel laten gaan. En als het problematisch is voor ons om die uitspraak te doen, heeft dat waarschijnlijk alles te maken met het feit dat we geen slachtoffers zijn. Dat we misschien niet zoveel onrecht hebben meegemaakt. In de voorbereiding op deze preek las ik een kort interview met drie theologen. Een van de theologen was Gijs van den Brink, een van de redacteuren van de 25-delige, het 25-delige commentaar op de Bijbel, de studiebijbel, ooit gestart in de Ruimte. En hij zegt op dit onderdeel, bij het oordeel van God gaat het om gerechtigheid. De Heer zal de daders van onrecht, die geen berouw hebben, veroordelen en zich ontfermen over de slachtoffers. Over liefde gesproken. Aan het einde van de wereldgeschiedenis zal hij recht doen aan miljoenen mensen die verdrukt, gemarteld en gedood zijn. Dat is een grote troost voor wie nu vreselijk onrecht lijden. Om dit echt te begrijpen moet je denk ik bij de slachtoffers horen. Daders hebben weinig of geen behoefte aan een rechtvaardige rechter, maar slachtoffers wel. Een liefdevolle God moet mensen wel naar de hel laten gaan. En eigenlijk biedt juist dat troost. We kunnen ontspannen, we kunnen rust ervaren, zelfs als ons onrecht wordt aangedaan, omdat we weten, God zal het vergelden. En hij zal het rechtvaardig vergelden. Er wordt recht gedaan. Dus de hel reikt ons troost aan. We gaan afronden, deze gedachte. Een liefdevolle God in de hel. Eigenlijk zou ik u willen vragen, waar wacht u nog op? Waar wacht u nog op om daadwerkelijk de knieën te buigen en te bidden voor die ongelovige in uw omgeving, die vriend op school, die collega op het werk, die buurman, die oom in de familie? Waar wacht u nog op om te getuigen van wie Jezus Christus in uw leven is? Waar wacht u nog op om structureel uit te reiken naar die ander en te bidden om die opening, om werkelijk woorden van leven te laten landen in het hart van die ander? Waar wacht u nog op? Waar wacht u nog op Als u misschien zelf die angst nog ervaart om werkelijk te komen tot overgave aan Jezus Christus en met die angst af te rekenen. De realiteit van de hel drijft ons naar Jezus. In vertrouwen, in gedrag en in verlangen, want Hij is de Heer die verlost van de hel. Amen.